Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek over vragen van studenten van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, de HTF. We gaan het hebben over samenleven of leven. Samenleven en leven. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Floris, welkom.
Dank je wel.
Leuk dat je hier zit. We hebben al eens eerder een lijst met vragen van studenten van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie besproken hier. Die ging toen heel specifiek over argumenten voor en tegen God. Deze zijn iets algemener van aard, zou ik willen zeggen. Of misschien moet ik niet zeggen algemener. Maar het zijn meer verschillende onderwerpen die we gaan behandelen.
Leuk.
En ik ga ze op je afvuren en dan gaan we kijken of je een beetje overeind blijft. Of dat het toch wel zweten gaat worden voor je. Om maar te beginnen met: in hoeverre is gezond zijn een morele plicht? Hebben mensen de verantwoordelijkheid om gezond te leven, bijvoorbeeld om zorgkosten laag te houden? Of hun familie niet te belasten?
Nu je dat zo zegt, zitten er twee dimensies in van gezondheid. Van één, wie belast je met jouw ongezondheid? Zeg maar, dan de samenleving daarvoor betalen. Mm-hmm. Dus in die zin heb je dan gezond leven, zodat anderen niet
de voor jou kosten betalen.
Maar de andere kun je ook zeggen: misschien moet iedereen gaan roken, want dan ga je sneller dood. Dus dat kun je ook dan weer ook cynisch zo zeggen.
Ja.
Maar moreel gezien, je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. En ook als je goed geïnformeerd bent, heb je geen plicht om gezond te leven. Vanuit het liberaal-humanistisch perspectief ben je autonoom over je eigen leven. En als jij domme dingen met je leven doet, of ongezonde dingen, je hebt geen plicht om gezond te zijn. Mm-hmm. Het is, als humanist zeggen, we bevelen het aan om dat te doen. En het zou fijn zijn als we ernaar streven. Maar als mensen echt bewust streven om dat niet te doen, er is geen morele plicht om geen chips te eten.
Maar ook niet.
Dat hebben we gehad.
Zelfs Bart eet wel eens chips. In de late avonduurtjes. Ja.
Komt gelijk terug.
Bam, je kan ook niks in vertrouwen vertellen hier. Ook niet op het moment dus dat die leefstijl betekent dat andere mensen voor jou zullen moeten betalen.
Dan is het nog steeds geen morele plicht van jou als individu. Mm-hmm. Maar als samenleving, als liberaal-democratische, humanistisch geïnspireerde samenleving, is het wel fijn kan je wel proberen die gezonde levensstijl te promoten.
Ja.
En de ongezonde levensstijl te depromoten of depromoten. Ja. De suikertax is niet eens zo raar. Ja. Of goed onderwijs. Geen subsidie of subsidie op gezonde producten en belasting op ongezonde. Je kan er wel het een en ander aan doen.
Dingen als vaccinatieverplichtingen en zo, kijk je daarnaar?
Ja, omdat in dit vaccinatie gaat, het wetenschappelijk antwoord is dat we de populatie als geheel moeten beschermen. Dus als individu, maak je deel uit van de herd. Dat is een goede vraag. Waarom? Nou, kijk, een liberale democratie gaat over de belangen van iedereen. Mm-hmm. En dus gek genoeg kan je dus, als je de keuze laat aan een individu, kan je niet zeggen we gaan voor iedereen. Dat is een soort paradox hier daarvan. Je kan een klein percentage hebben wat mensen dat zeggen, dat weigert. Zeg maar van oké. Maar als het onder geloof 95%, dan hoef je het helemaal niet te doen, maar dan heeft het geen zin.
Maar dat gaat wel in tegen het principe van zelfbeschikking.
Ja, dat klopt. Maar datzelfde geldt ook dat je rechts moet rijden en dat je voor stoplicht moet stoppen. Dat is dus door in een samenleving te leven, dan zijn er bepaalde limieten die er dus stellen om überhaupt samen te leven. En anders moet je zeggen, als je dat niet accepteert, dan moet je hier maar weggaan, zeg maar.
Maar dat zou dus een alternatief kunnen zijn buiten een verplichting op vaccinaties.
Ja, natuurlijk niet. In Nederland is geen gevangenis. Mm-hmm. Dat is het verschil met Noord-Korea. Je kan hier weg. Als jij zegt van ik wil een dictatuur of ik wil een sharia-staat, dan kan je of dat democratisch proberen te veranderen, maar als dat niet lukt, dan je mag weg.
Mm-hmm. Oké. Heeft het individu het recht om onrecht zelf te corrigeren als de staat faalt? Want dat gebeurt natuurlijk nog wel eens, hè? Ik noem maar iets. Als de rechter een misdadiger niet bestraft, mag een utilitarist dan bijvoorbeeld zelf ingrijpen in naam van bijvoorbeeld het algemene welzijn of bijvoorbeeld misschien wel wraak? Want kijk, dat een rechter iemand niet veroordeelt, betekent niet dat iemand het niet heeft gedaan. Sterker nog, het kan vastkomen, het kan zijn vastgesteld dat diegene het heeft gedaan. Maar dat bijvoorbeeld door een vormfout iemand niet de bak in gaat.
Ja, nou, dus meer in een
mag ik mijn honkbalknuppel pakken, om het samen te vatten?
Nee, laten we maar beginnen met het duidelijk antwoord nee.
Okay.
Dus binnen een liberale democratie heeft de overheid een geweldsmonopolie. En dat is ook goed, zeg maar, voor ook al zou het... Is het in, je noemt wat scenario's van dat het niet perfect is, maar in het geheel genomen is het goed dat er een monopolie ligt bij de overheid, bij de politie op geweld. Mm-hmm. Maar de andere vraag is natuurlijk civil disobedience, burgerlijke gehoorzaamheid. Dat betekent dus ook dat je het niet luistert naar de overheid. Maar de vraag is van ja, iemand neerknuppelen die wel misdadige neerknuppelen is een vorm van ongehoorzaamheid, maar het niet betalen van belasting of een blokkade van een snelweg is ook burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus er zitten wel verschillende vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Mm-hmm. Een van de dingen die burgerlijke ongehoorzaamheid doorgaans kenmerkt, als het geïnspireerd is door Gandhi bijvoorbeeld, is dat het geweldloos is.
Mm-hmm.
Als een soort laatste redmiddel om aan de alarmbellen te trekken, dat jij denkt dat er iets fundamenteel onrechtvaardig is, zou je tot burgerlijke ongehoorzaamheid kunnen overgaan. Maar dan moet je wel ook, dat is ook wat Gandhi ook zegt, daar de gevolgen van dragen. Dat betekent dat je dus door het rechtssysteem veroordeeld gaat worden en dat je misschien de gevangenis...
Maar daar schiet ik natuurlijk niks mee op als die moordenaar nog steeds vrij rondloopt.
Nee, maar in
dat ik met een bordje ga lopen en dat ik zeg...
Maar gek genoeg moet je dus in een liberale democratie dan accepteren dat er dus soms dingen gebeuren die immoreel voelen en onrechtvaardig zijn. De grote prijs is echt de waarde van een democratie is dat wij dit systeem hebben, wat dus ook imperfect is. En ik kan maar beter die imperfecties dragen. Zonder, omdat als je daar tegen in zou gaan, zou je het hele systeem ondermijnen. Dus als je het recht in eigen handen gaat nemen, rechten gaat spelen. Mm-hmm. Als je een militie gaat beginnen van wij gaan wel eventjes zelf met de honkbalknuppel orde op staat om de plaatselijke pedo in elkaar te rammen. Dat ondermijnt, het is groter dan alleen maar het slachtoffer daar. Het ondermijnt het hele systeem.
Mm-hmm. Hey, sommige mensen zouden wellicht nog pleiten van, nou ja, weet je, maar dan kun je diegene daarna, de nieuwe dader, laat ik hem maar zo noemen, zou je ook gewoon weer kunnen straffen.
Ja.
Dan is het toch weer gewoon balans.
Ja.
Oog om oog, tand om tand.
Ja, dat precies. Maar de hele idee van de oog om oog, tand om tand, dat is een rechtsstaat. Het idee van een rechtsstaat, dat je dus de beoordeling van rechtspraak uit handen geeft van een zo objectief mogelijk systeem dat zich aan regels houdt, is een enorme morele vooruitgang. En daar moeten we dus niet naar terug weten dat het systeem zelf niet perfect is.
Ja. Oké. Okay. Samenvatting.
Niet doen.
Als je kijkt, dat was moeilijk. Voor de kijker en luisteraar, laat die honkbalknuppel eventjes ergens. Ja. Die gebruiken we gewoon om te sporten.
Ja.
Dat. En andere wapens ook. Oké. Volgende vraag. Wat zijn morele principes? Zijn die universeel of cultureel bepaald? Dat is de subvraag. Dus eerst leg even alsjeblieft uit. Wat zijn morele principes? Maar ook, zijn die principes dan universeel of cultureel bepaald?
Ja, morele principes zijn dus de leidraad waarop wij ons normatief handelen vormgeven. En dat kan dus zowel...
De Bijbel voortvloeien.
Ja, die kunnen dus zijn de rechtsregels in de samenleving of de regels die mensen vanuit zichzelf voelen. En dan zeggen, wat zijn daar de bronnen van? En dat zijn voor veel mensen de religieuze bronnen. Daar hebben we het al vaker over gehad hier. Zijn die autonoom of heteronoom? Heteronoom betekent dat anderen bepalen wat jouw morele principes zijn. Of zijn die autonoom, dat jij denkt, dit zijn... Natuurlijk heb je ze ook wel waarschijnlijk van iemand anders, maar dat je ze kan beargumenteren, zelf kan beargumenteren waarom dat goede regels zijn. En los van te zeggen, ja, maar Bart zegt het.
Ja.
Dus ik kan zeggen, Bart heeft mij geïnspireerd om te geven aan goede doelen, want en daar gaf hij me deze reden voor. Dus ik heb het van Bart. Maar het gaat eigenlijk om die reden. Of we zeggen, ja, Bart zegt dat ik dit moet doen en ik heb geen idee waarom, omdat Bart het zegt.
Maar Allah is het perfecte, het goede, het rechtvaardige. En dus is alles wat Allah voorschrijft, is goed, perfect, rechtvaardigd. In de Koran en uit de overleveringen blijkt X.
Ja.
Dus X is het goede. Autonoom, toch?
Ja,
kan het goed beargumenteren.
Ja, nou dat lijkt zo, want het is nog steeds het wijzen naar een persoon die zegt dat het goed is en dat het daarom goed is. Maar dat is nog steeds niet, is het dan ook goed? Ja. En dat is het uitriepro-probleem uit Plato, van is het goed omdat dat het goed is? Of is het goed omdat hij het zegt? Zeg maar. Dus het is toch een... Autonoom moet zeggen dat je het zelf goede argumenten moet kunnen geven waarom het niet goed is om andere mensen te doden. Of om, en dat het dus geen goed idee is om ongelovigen te doden, terwijl het in de Koran staat dat het wel een goed idee is.
En kun je voorbeelden noemen van zo'n autonoom principe?
Ja, een autonoom principe, dat is bijvoorbeeld een van de mooiste accomplishments, dingen die wij als mensheid hebben bereikt, mm-hmm. is denk ik de universele verklaring van de rechten van de mens uit 1948, mm-hmm. waarin staat... Het morele principe. Iedereen, elk menselijk wezen heeft dezelfde morele waarde. Of dezelfde normatieve waarde. Dus alle mensen zijn gelijk. Mm-hmm. Onafhankelijk van waar je geboren bent, wat je status is. Iedereen is voor de wet, zou gelijk moeten zijn. Dat is een moreel principe. Mm-hmm. Wat indruist tegen heel veel religieuze principes. Die zeggen, ja, nee, als jij dit geloof hebt, dan ben je meer dan als je ongelovig bent. Of mm-hmm. wij vinden dat mannen meer status hebben dan niet man. Of heteroseksuelen dan homoseksuelen.
Als je niet islamitisch bent, mag je als jood of christen tijdelijk in onze samenleving wonen, maar moet je belasting betalen.
Precies. Dat is dus niet... Terwijl de universele verklaring van de rechten van mensen zegt... iedereen is gelijk, ook gelovigen. En gelovigen hebben evenveel rechten als ongelovigen. En ze maken geen onderscheid daartussen. Dus dat is een heel mooi ethisch principe... waarvoor je dus autonome argumenten kan geven. Van ja, want waarom zou jij meer zijn dan ik? Hè? Bedoel, überhaupt, dus het is een soort uitgangspunt. Alle mensen zijn gelijk. En toch is dat een heel mooi moreel principe.
Ja.
Wat eigenlijk de uitzondering is in de geschiedenis.
En zijn die principes, zulke autonome principes, zijn die dan universeel? Zijn die cultureel bepaald? Hoe werkt zoiets?
Ja, allebei. Dus kijk, ze zouden normatief ethisch geldig moeten zijn voor iedereen. Mm-hmm. Maar dat botst natuurlijk met heel veel morele principes die mensen cultureel hebben meegekregen. Aan de ene kant krijgen mensen hun morele waardes cultureel bepaald. Maar als universalist moet je dat dus... Kijk, ja, sommigen zijn misschien beter dan anderen. Mm-hmm. Dan moet je dus wegen op een autonome manier. En dan botst dat soms. Mm-hmm. En daarom is het zo mooi dat die universele verklaring van de rechten van de mens er is. Dat is een soort moreel baken waar de mensheid op kan koers. Mm-hmm. Ja, dat zouden we moeten doen, maar dat doen we niet.
Zijn er dan ethische waarden die overal gelden?
Ja, dat iedereen altijd gelijk is. Dat je niet moet discrimineren als er geen goede redenen voor zijn. Mm-hmm.
Maar waarom zou dat overal gelden?
Waarom? Omdat stel dat je zelf degene bent die jegens wie gediscrimineerd wordt, zou je dan zelf kunnen zeggen, ja, oké, als ik een vrouw in Afghanistan ben, zou ik het wel oké vinden om geen rechten te hebben. Als ik een homo zou zijn in Iran, zou ik het wel oké vinden om dan vermoord te worden. Als ik een ongelovige zou zijn in Indonesië, zou ik dat ook prima vinden om gediscrimineerd te worden.
Ja, maar ik zou natuurlijk heel egoïstisch kunnen zeggen, maar dat ben ik niet.
Ja. Precies.
Maar ik ben podcaster.
Ja. Dat is juist het hopelijk dat je... Kijk, dat is de beperkte overtuigingskracht van dit denken. Dat je denkt, ja, maar ik ben een winnaar. Waarom zou ik mijn rekening moeten houden met de suckers? Met de losers.
Ja.
Maar het hele idee is van, ja, maar stel dat je dat nou wel doet, zeg maar. Dat je dat... Ja. Maar dat is het verschil tussen de idealen, de ethiek en de echte wereld. Dat inderdaad de echte wereld zegt mensen, ja, waarom zou ik de rekening mee moeten houden?
Mm-hmm. Ja, en in de ethiek ga je wel verplaatsen in.
Nou, dat hoop je. Dat is graag dat je jezelf je morele horizon verbreidt en dat je in wilt durven leiden in slachtoffers. Dan denk je van, nou, hoe zou ik dat dan kunnen doen?
Nog een prachtige vraag die we van een student hebben ontvangen is: kan een daad intrinsiek goed zijn als de intentie slecht is?
Nou ja,
misschien kun je beginnen met wat maakt een daad überhaupt goed of zo.
Ja, dat is misschien leuk om dan een beetje filosofie. Er zijn twee grote verschillende opvattingen over of iets goed is. De ene kant zegt, ja, het gaat om de intentie. Dus wat jij van binnen in je hoofd voelt, hè, dat is Kant. Mm-hmm. Dat gaat om die intentie moet goed zijn, zelfs als de uitkomst slecht is. De andere school, de utilistische school, de consequentialistische school, dat is hetzelfde. Mm-hmm. Die denkt totaal anders. Nee, als de uitkomst er goed is, dan is het goed. Terwijl misschien iemand helemaal, misschien wel hele verkeerde intenties had. Mm-hmm. Wat is nou goed? Als het uiteindelijk ben ik geneigd om inderdaad te kiezen voor de uitkomst. Dat het gaat. Dat misschien hebben mensen wel helemaal niet de goede intenties, maar als de uitkomst goed zijn, nou ja, wees er dan maar blij mee. Terwijl mensen kunnen ook wel goede intenties hebben en heel verkeerde dingen doen. Dus uiteindelijk ben ik een utilist dat het gaat om of de uitkomsten goed zijn. En de uitkomst in de zin van, voor ze is er minder leed en meer geluk aan het eind.
Dus als mijn intentie was om iets zeer kwaadaardigs te doen, maar dat mislukt en dat uiteindelijk komt er iets goeds uit voort, dan was de daad toch goed.
Ja, als
ik dat zet hem even heel scherp weg.
Precies, ja. Uiteindelijk is dat toch waar we het uiteindelijk het meest aan hebben.
Interessant, dank u. Technologie wil ik een stapje naar maken. Want 2025, technologie gaat ontzettend rap. We zitten echt in een tijdperk waarin het steeds sneller gaat. Ontwikkelingen komen razendsnel met AI en zo.
Ja.
Moet technologie ethisch of misschien juridisch gezien beperkt worden als het ons moreel zwakker zou maken? Denk aan Excel AI, genetische manipulatie, super intelligente computers. Als technologie ervoor zorgt dat we minder kritisch gaan nadenken of misschien minder morele verantwoordelijkheid hebben of zo, moeten we dat dan reguleren? Wat als computers ons leven gaan bepalen?
Ik hoorde laatst deze mooie slogan. En dat America innovates, China imitates en Europe regulates.
Ja.
Maar in die zin, die hebben wel regulering nodig voor de technologie. Want ja, technologie is een middel, het is een soort hamer. Ik bedoel, maar met een hamer moet je ook niet elkaar de kop inslaan. Dus we hebben regels, een hamer mag je voor een bepaalde dingen gebruiken en bepaalde dingen niet. Maar in feite zijn er regels voor hoe je dingen mag gebruiken.
Ja, ik begrijp net van jou dat ik die niet mag gebruiken als het rechtssysteem faalt.
Nee, precies. Precies.
Nee, okay.
Maar dat is geregeld.
Ja.
Dus in die zin, wij zijn homo faber, dus mensen die gereedschappen gebruiken. En in feite moeten we ook alle technologie zou ten doel moeten staan dat we er beter van worden. Maar dat betekent dus wel dat het gereguleerd moet worden, dat het ook zo is.
Mm-hmm.
Maar de vraag is natuurlijk hoe en dat is moeilijk. Maar in feite moeten we dat niet vergeten. Technologie is er om niet een mens beter te maken, maar de mensheid als geheel beter te maken.
Ja.
En want dat is natuurlijk een verschil. Mensen kunnen je kan heel veel geld verdienen misschien aan wapentechnologie om. Maar als geheel worden we misschien
om de Chinese platte bombarderen.
Nee, ja, bijvoorbeeld, nee, maar kijk naar de wapens in Amerika bijvoorbeeld. Hè. Je kan hele goede wapens verkopen. Die bombstocks waar je mensen heel veel. Mm-hmm. Maar ja, dus als technologie is dat een heel goed iets.
Mm-hmm.
Maar voor schoolshootings leidt het ertoe dat je veel meer slachtoffers kan maken. Moeten we dat reguleren? Nou, dan zie je dus de ene partij vindt wel en de andere vindt niet.
Ja.
En ik denk dat het dus wel goed is om dingen te reguleren. Omdat je dan die afweging moet maken, draagt die technologie bij in het geheel aan een betere wereld. Nou, die automatische vuurwapens die in Amerika verkocht worden, dragen niet echt bij tot een betere wereld.
Jij bent Europe.
Ik ben Europe, ja.
Oké. Heb ik goed geluisterd?
Yes.
Oké, volgende vraag. Is lijden noodzakelijk voor een betekenisvol leven?
Ja, dat is grappig. Er is dus in de filosofie dit idee van, stel dat je aan het drinkwater een drugs toevoegt, dat iedereen alleen maar totaal lamlendig, alleen maar blissvol gelukkig is. Zou jij ervoor kiezen als je je kan kiezen tussen twee dingen, van je hebt een leven met alleen maar geluk, zeg maar het is niet oud. Of je moet een leven met een beetje.
Ik hoop dat ik de vraag van de student goed heb begrepen, maar ik zie hem bijna als, kan er goed zijn als er geen kwaad is, zeg maar. Weet je dat? Of kunnen we goed kennen zonder dat er kwaad is? Dat is misschien nog beter. Ja, als we geen kwaad kennen, kunnen we dan goed ervaren?
Dat denk ik wel. Dat in de zin, zeg maar, natuurlijk een wereld waarin er waarin we vreedzaam met elkaar samenleven. Het is niet dat er oorlog moet zijn om te weten wat een vredig samenleving. Dat zou een cynische opvatting zijn.
Maar leed zou natuurlijk op veel kleinere schaal kunnen, hè? Want iedereen heeft in zijn leven momenten met leed.
Ik denk dat een beetje leed, zeg maar, als je een beetje af en toe een beetje pijn hebt, zeg maar, dan heb ik niet over heel veel, maar een beetje pijn. Dat is natuurlijk ook wat sporters doen.
Mm-hmm.
Ik ben zelf een lange afstand lopen. Als ik echt 80 kilometer gelopen heb en al mijn spieren doen pijn, dan is de stoel waar ik 's avonds in zit met mijn benen naar voren en het kopje thee wat ik dan krijg, is enorm, waardeer ik enorm veel meer dan anders. Ja. Dus in die zin heb ik een soort zelf toegebracht leed, dat maar dan wel heel gereguleerd, maar dat kan je wel je leven verdiepen. Ja. Dus ik denk in een zekere zin wel, maar ik ben niet van de zin van, ja, nee, maar we hebben heel veel leed op de wereld nodig en daarvoor kunnen wij goed leven. Dus binnen hele bekende kleine marges denk ik dat het wel zo is.
We gaan hier volgende week nog over in gesprek met Geert en Waling.
Okay.
Maar hoe houdbaar is de democratie?
Nou, het is goed om te weten dat democratie eigenlijk de uitzondering is in de geschiedenis. We hebben natuurlijk heel kort is er in Athene een tijdje een democratie geweest die in totaal niet lijkt op de democratie die wij hebben, omdat er geen rechtsstaat was en geen constitutie. Mm-hmm. Maar in de geschiedenis van de mensheid is democratie eigenlijk een uitzondering die ook nog eens een keer heel fragiel is. En die ook gevaar loopt. Hè. Ik denk aan het beroemde boek van Fukuyama, The End of History and the Last Man, 1991, zijn boek. Mm-hmm. Dat hij dacht van, nou, de wereld wordt steeds meer democratisch. En nu blijkt dat eigenlijk helemaal niet zo te zijn, dat de democratie gevaar loopt. Hè. Er wordt massaal nu weer ingezet op herbewapening. Amerika neemt een turn die, ja, in ieder geval niet meer rechtstreeks in lijn met democratie ligt. Dus de democratie is kwetsbaar. En misschien wel de uitzondering. En misschien maken wij erom mee dat het einde van de democratie.
Okay, dus wellicht is het niet houdbaar, is jouw antwoord.
Wellicht is het niet houdbaar. Maar ideologisch, ik hoop natuurlijk wel dat de democratie breder wordt. Dat ik gun iedereen een democratie. Je gunt iedereen een democratie.
Mm-hmm.
Ja. Maar dat andersom is dat niet het geval.
Ja wellicht niet, nee. We gaan langzaam aan het einde komen. Ik wil het laatste bruggetje maken naar...
Lichte vragen van de studenten.
Ja, dat vind ik een prachtige vraag. Maar een bruggetje naar een van jouw speerpunten, atheïsme. Kijk, zou universeel atheïsme niet juist leiden tot totale chaos? En dat het samenleven juist moeilijker maakt?
Nou, ik heb een boekje geschreven, dat heet Hoe komen we van religie af? Het heet met als onderdeel een ongemakkelijk liberale paradox. Ik denk dat de wereld beter af is zonder religie. Ik streef ook naar, ik gun iedereen de mogelijkheid om te kunnen leven zonder religie. Dus ja. Je gunt iedereen te kunnen wandelen zonder rollator. Ik gun iedereen te kunnen leven zonder de rollator van de geest, zonder religie. Het is mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat, het is net als het is net als met een dokter. Kijk, we streven ook naar een wereld zonder kanker. We weten dat het niet gaat lukken, maar toch, hè, we streven naar kanker te verwijderen of kanker te bestrijden. Ja. Maar het gaat nooit lukken. Nou, zo is het ook met religie. Is een soort kanker voor de geest. Je hoopt het, je gunt het niemand.
Nee, kijk, jij hebt...
Dit gaat natuurlijk...
Dit gaat dus helemaal verkeerd, maar, Van den Berg. Onderop dat boekje zit nog een prachtige, hoe moet ik zoiets noemen, een soort van sticker ding, zit er nog op. Er staat, deelnemer van rot op met je religie. Kijk, jij hebt in het Big Brother van de EO gezeten, hè?
Ja, klopt, ja.
In het hols van de leeuw, tussen allerlei gelovigen. Er zat één atheïst bij, hè? Dat was nou niet het hoogtepunt van democratisch samenleven.
Nou, dat lijkt dus wel grappig. Ik heb dus hier inderdaad een essay over mijn ervaring geschreven met dat huis met die reliewappies.
Ja, misschien heel kort toelichten, hoe lang zat je daar?
Twee weken. Twee weken opgesloten met...
Een Jood, een christen?
Meerdere christenen.
Meerdere christenen.
En een moslim.
Mm-hmm.
Maar wel een liberale moslim. Ja. Maar goed, dat... Die twee weken, we hebben vreedzaam met elkaar samen. We hebben niet gevochten. We hebben elke dag met elkaar samen gegeten.
Mm-hmm.
S'avonds en 's ochtends. We hebben na het eten vaak nog spelletjes gedaan. Ja, dat was ook best wel gezellig. We hebben wel clashes gehad tijdens de opnames. Maar eigenlijk konden we het goed met elkaar vinden. Maar waarom? Omdat we eigenlijk iedereen ook met elkaar, met een soort moreel esperanto, met elkaar praten van, ja, we moeten gewoon praktisch met elkaar omgaan.
Ja.
Wat heeft het voor zin om steeds de moeilijkheden te benoemen? We kunnen ook gewoon pragmatisch met elkaar omgaan. Dus eigenlijk leefden we op een vrij humanistische manier met elkaar samen.
Ja, maar het ging hard tegen hard soms wel. Ja,
op tv, maar ik wil toch, ik ben positief gestemd, dat we konden dus wel met elkaar leven. Zeg maar. En bedoel, En we hadden het niet eens altijd ongezellig. Dus het kan wel, maar kan dat betekent wel. Dus... Ja, dat... Ja.
Oké, okay, maar waarom zou atheïsme... Want kijk, dit was dan de gemixte variant, hè?
Ja.
Als iedereen atheïstisch zou zijn, waarom hebben we dan geen totale chaos?
Nou, kijk, atheïsme is een begin van een oplossing, maar het wil niet zeggen dat... Je kan ook atheïst zijn en communist zijn, bijvoorbeeld. Of, mm-hmm. Of extreem, weet ik veel, fascist. Of,
maar atheïsme... religie, ja, maar religie biedt dan allerlei antwoorden,
ja,
toch?
Ja, dus kijk... Atheïsme
biedt niks.
Nee, dat klopt. Dus atheïsme ook niet genoeg. Dus je moet ook dus atheïsme plus wat. Dus humanistisch. Dus daarom zijn de vrijdenkers zijn niet alleen atheïsten, zijn ook humanisten. Dus, uh-huh. Dus het humanist is de positieve verhaal. Maar het helpt al dus als je van een heleboel ellende afbrengt. En religie is de ellende van de mensheid.
Zo, oké. Okay. Daar mag de luisteraar zich nog even op bezinnen. En tot slot, dit is ook aangestipt in een eerdere podcast met Stine Jens. Hoe kun je nou richting vinden binnen atheïsme? Of misschien in een samenleving waarin atheïsme grotere aantallen mensen zou bevatten?
Nou ja, kijk, atheïsme is niet iets wat een positief label is van je identiteit. Of dat zou moeten zijn. Ik ben atheïst, maar dat is ja, omdat er gelovigen zijn, maar het is niet zo zeg maar van dat je moet iets positiefs hebben. En dat positieve, ja, dat kan je humanisme noemen. En dan moet je ook, daar gaat het om, zeg maar. We hebben al eerder, geloof ik, Paul Kurtz besproken, die benadrukte dat humanisme dus zowel de kritische kant heeft. Je moet kritiek hebben op religie en op allerlei andere vormen van onzin. Maar je moet ook zeggen waar je zelf voor staat. Hè? Democratie, mensenrechten, ontplooiing voor iedereen, zo min mogelijk leed. Wat je dus als humanist
kan doen. Maar hoe vind ik zingeving als ik niet in God geloof?
Ja, zin is iets... Dat is wel moet je zelf vinden in het leven. Dus het leven is ultiem zinloos en absurd. Maar het wil niet zeggen dat jouw leven of mijn leven absurd of zinloos is. Want je kan die zin geven. Misschien, ik vind het heel zinnig en leuke zin om een podcast te maken. Dat vind ik leuk. Zeg, daar heb ik zin in. Ik heb ook letterlijk zin in om dat te doen. En dat geeft dus ook zin. Maar ja... Er is niet een zin in mijn leven, maar kleine zinnetjes. Hè, ja. Zin op vrijdag of zin om een Bart podcast op te nemen. Zin om aan de HTF college te gaan geven om met studenten samen te werken. Zin om aan de Universiteit Utrecht, zin om te wandelen. Mm-hmm. Zin om met mijn partner en mijn kinderen een spelletje Quicks te doen.
En uiteindelijk ga je de pijp uit?
Ja, uiteindelijk ga ik de pijp uit, ja.
Ja.
Zoals iedereen hopelijk.
Hopelijk.
Nou ja, je gunt toch niemand het eeuwige leven?
Nee. Oh, dat is interessant. Oh, daar gaan we in een volgende podcast over doorpraten.
Ik gun niemand het eeuwige leven, nee.
Okay, jij
we gaan allemaal de pijp uit.
We gaan allemaal de pijp uit. Floris, dankjewel voor deze antwoorden. Aan de studenten van de HTF, dankjewel voor de vragen.
Dank voor de vragen.
Ik hoop dat jullie een beetje een antwoord hebben gekregen wat jullie zochten of hoopten. Of misschien juist niet, maar dat kan ook heel mooi zijn. U als kijker en luisteraar, nogmaals dank voor het luisteren. Klik op like, klik op abonneren, word lid van de Vrije Gedachte. En we zien u graag terug bij de volgende podcast.